Toen dacht ik al, ik moet gewoon iets opknappen en heb ik de rest van mijn leven profijt van. En dus toen heb ik een jaren 30 woning gekocht, waren twee woonlagen, heb ik eigenhandig gestript, twee zelfstandige appartementen van gemaakt, dakterras opgebouwd. En dat verhuur ik nog tot op de dag van vandaag. En ik besefte heel goed dat ik mijn levensstandaard altijd gewoon zo laag mogelijk moest houden. Dus op het moment dat je levensstandaard verhoogt, dan ga je al het geld aan je levensstandaard uitgeven. Terwijl je zeker, hoe jonger je bent, hoe meer je wil uitgeven aan assets die natuurlijk renderen in de toekomst. Ik zeg niet dat iedereen de nieuwe Steve Jobs is of Apple kan nadoen tussen haakjes. Maar het gaat wel om innovaties in een kleine set producten brengen en waarde toevoegen aan je producten, waardoor je onderscheidend bent in een marketplace zoals Bol of Amazon of wat dan ook. Ja, weet je, en het is niet meer dan gewoon onwijs veel YouTube-video's kijken of een cursus kopen van iemand die het al succesvol gedaan heeft en dat gewoon zelf toepassen. Ja, en de mensen die succesvol worden zijn de mensen die niet de handdoek in de ring gooien. Hè? Laten we eerlijk zijn, 99% van de mensen is niet bereid om dingen op te geven om te komen waar ze willen zijn.
Je wilt financiële vrijheid, maar je hebt altijd geleerd. Heel veel geld en rijk zijn. Deal. Helemaal verkeerd. Maar dat is niet de mindset. We gaan je inspireren. Met bakken kennis. Heel veel nieuwe dingen leren. Ga voor die verandering en een frisse kijk. Of geld gelukkig.
Ja, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Zo Word Je Steenrijk. En mijn gast van vandaag is de enige echte ondernemer op slippers. Hij doet zijn naam ook eer aan. Hij zit hier ook echt op het bankje met slippers. Hij is een van de oprichters en mede-eigenaren van het bedrijf Dwarfs, auteur. Heeft een fantastische cursus over Amazon. Stond zelfs al in de quote en heeft meer dan 14 miljoen aan verkopen via e-commerce gedaan. Ik heb het natuurlijk over Bas Eurlings.
Yes, man.
Welkom.
Zeker.
Leuk om je hier bij mij op het bankje in de studio te hebben.
Leuk man. Vorige keer zaten we in mijn studio.
Vorige keer zaten we bij jou. Dat is alweer een tijdje geleden. Maar in jouw gelijknamige podcast, ondernemer op slippers.
Ja.
Staat nu even op een laag pitje, gaf je zelf aan met jouw podcast.
Ja, ik heb net 6 weken vakantie achter de rug. En ik voelde het even niet om door te publiceren. En het was ook niet echt nodig tussen haakjes. En ik ben vooral heel erg rustig aan het doen. En ik was 6 weken weg geweest en daarna had ik nog steeds een lege agenda. Dus dat beviel me eigenlijk wel.
Ja, kan ik me voorstellen. Ja, weet je, dat zijn dingen waarvan ik denk van ja, dat is eigenlijk wat de meeste ondernemers natuurlijk graag willen. 6 weken weg, lekker op reis. Een lege agenda, gewoon lekker doen wat je... Je zegt van het was even niet nodig. Ja. Ja, is toch heerlijk moet dat zijn als je op een punt gekomen bent dat je zo kan ondernemen.
Ja, absoluut. Weet je. En ik heb ook geleerd om gewoon wat minder streng te zijn voor mezelf gaandeweg. Weet je. Voorheen dacht ik altijd alleen maar doorpakken, doorbeunen op welk punt je ook staat. En dan genoot ik toch altijd minder van mijn eigen successen en ging ik altijd maar door. En ja, nu heb ik gewoon zo'n fase dat ik gewoon eigenlijk overal van aan het genieten ben. Heel relaxed ben en dat doet mij ook wel goed.
Maar dat is wel echt iets wat je hebt moeten leren?
Ja, absoluut. Dat gaat niet vanzelf. Het stomme is dat je zeg maar voordat je... laten we zeggen, succes boekt, whatever that means. Voor iedereen is de definitie van succes alles.
Ja, wat is jouw definitie?
Nou, mijn definitie van succes was als ik niet meer nodig ben of was in de business en de business doordraait. Dat was mijn definitie van succes. Want dan had ik mijn vrijheid behaald en zou de business doordraaien.
Ja.
Wat uiteindelijk natuurlijk wel gelukt is. Maar ja, voor iedereen is die definitie anders, weet je. En voordat je... dus succesvol bent. Wat mijn definitie is als ik niet zou werken, maar wel de business draait.
Ja. Dus je hebt wel het bedrijf en de voordelen daarvan en de cashflow die eruit komt, maar niet de nadelen dat jij geleefd wordt door je bedrijf.
Ja, het hoogst haalbare uiteindelijk achter ik, zeg maar, als je gewoon genoeg geld hebt, niet na hoeft te denken met wat je uitgeeft en een vrij leven hebt. En ja, alles daarboven of daarbij of whatever is eigenlijk een soort van onzin. Want ja, dan maak je 100 miljoen en wat ga je dan doen? Ga je een vliegtuig kopen, een boot, een helikopter of whatever. Alle dingen die niet echt nodig zijn in het leven, zeg maar. Nee. Ondanks dat natuurlijk heel tof is. Ik ben ook niet echt een materialistisch iemand of zo. Ik zeg altijd, materialisme is niks. En ik zit voornamelijk op de avonturen en het avontuur opleven met familie en vrienden eigenlijk.
Ja, maar hoeveel kan je op een gegeven moment uitgeven? En je zegt van, zo meteen na de opname ga ik skydiven, ja. Super tof.
Ja.
Of je kan op vakantie gaan, maar ja, hoeveel geld kan je uitgeven tijdens een vakantie? Op een gegeven moment, ja, je kan het natuurlijk zo gek maken als je zelf wil. Maar
absoluut.
Volgens mij ben jij niet iemand van de 5-sterren hotels per se? Of de...
Nee, hoeft niet per se. Al zijn we nu wel de vorige reis, zijn we 6 weken weg geweest, zijn we in een 5-sterren hotel beland op de terugweg. Maar dat was niet on purpose.
Nee.
Het is wel een grappig verhaal, want we hadden dus... we hebben dus 7.500 kilometer gereden, helemaal in de Algarve, 3 kinderen en de hond achterin. En de week daarnaartoe hadden we niks geboekt en de week terug hadden we niks geboekt. Het is gewoon rijden en als de kinderen vervelend zijn, stoppen we ergens.
Ja.
Maar op de terugweg was het nogal een uitdaging om iets te vinden. En zeker als je een hond bij je hebt, dan valt ongeveer 80% van de verblijven vallen af. En we hadden iets geboekt en daar hadden we ook nog voor omgereden. Kwamen eraan om 7:30, 7:30 avonds of zo. En toen zei die gast met droge ogen, ja, we zijn overboekt, je kan hier helemaal niet slapen. Dus ik zei, shit, nou ja, ik Booking bellen, nou ja, lang verhaal kort. 3 uur met de klantenservice van Booking. Zij hebben ons gerelocate, zeg maar, naar een 5-sterren hotel waar we nog 2,5 uur voor moesten rijden.
Wow.
Uiteindelijk kwamen we om 1 uur 's nachts aan in een 5-sterren hotel in San Sebastian. Met 3 kids en de hond. En we hadden dan 2 kamers. Wat voor 2 nachten gewoon €3500 kostte. En we hadden uiteindelijk maar afgerekend wat we bij die andere plek zouden afrekenen. Wat gewoon 2 tussennachten waren van onze reis, zeg maar.
Oké, dus je had uiteindelijk wel, dus het kost even wat moeite en wat tijd. Maar je had een mooie gratis upgrade.
Maar het doet me niet zoveel, om heel eerlijk te zijn. Weet je, ik bedoel, ja, dan zit je in een 5-sterren hotel. Je hebt ook een bed en je betaalt 4 tientjes per persoon voor het ontbijt. En nou ja, mijn kinderen eten ongeveer een half croissantje in de ochtend. Nou ja, dat soort dingen, weet je. Ja. Ik bedoel... Ja,
het is wel lekker dat het kan.
Tuurlijk,
toch? En
absoluut.
Soms vind ik ook leuk om dat contrast te hebben tussen hele grote luxe en daarna ga je weer de dag daarna op de camping of in een tentje ergens staan.
Zeker, ja.
Hey, ben jij steenrijk voor je gevoel?
Ja, ik ben emotioneel en mentaal of zo ben ik vooral heel rijk. En ik denk dat dat het ook het meeste waard is. Want ja, ik ken genoeg hele rijke mensen die echt een klote leven hebben, zeg maar. Dus het rijkdom dat je financieel rijk bent, wil helemaal niet zeggen dat je ook een gelukkig persoon bent. En ik denk dat je beter een gelukkig persoon kan zijn met heel weinig geld dan andersom. En dat is ook een hele reis die je doormaakt. En natuurlijk heb ik mijn zakelijke successen gehad en mijn bedrijf verkocht en al mijn bedrijven gestart en heel veel geld verdiend. Maar ja, toch is dat, at the end of the day is dat minder belangrijk geworden. En is het ook minder belangrijk omdat het uiteindelijk om het leven draait. Als je alles in perspectief met de dood zet, zeg maar, dan heb je niet zoveel te doen hier, zeg maar.
Nee, klopt.
Buiten dan gewoon gelukkig zijn en gewoon veel leuke dingen doen.
Dus jouw definitie van rijk zijn is ook een balans van tussen aan de ene kant de financiële kant, maar ook gewoon de echte mentale vrijheid, genieten van het leven, gelukkig zijn.
Absoluut.
Alleen ja, goed, ik noemde net even wat bedragen in de intro, hè, over de omzetten die je gegenereerd hebt via Amazon.
Het is inmiddels
name.
Meer dan 54 miljoen trouwens. Dus ik doe een klein
54? Dan moet dus jij toch even je LinkedIn even updaten.
Ja, klopt. Dat zijn er allemaal getallen. Bedoel...
Oké, dus dat scheelt even 40 miljoen.
Nee, ja, dat is de dwars die komt erbij.
Oh ja. Ja.
Ja.
Dus 54 miljoen aan omzet gegenereerd via platformen zoals Amazon.
Ja.
Je hebt in de quote gestaan, ook al stond er nog geen nummer bij, zei je, maar dat komt misschien nog.
Ja.
Dat was een artikel over Zenfluencers, hè, geloof ik.
Nou, dat was de cover van die quote. Maar ja. Het ging over mensen die met sabbatical waren gegaan. En ik heb natuurlijk 2 jaar lang rond de wereld gereisd, terwijl mijn e-commerce business doordraaide.
Ja.
En daar werd ik voor geïnterviewd door de quote. En daar is echt een leuk artikel uitgekomen. Dus,
ja, super tof.
Zie je mij in de Filipijnen in zo'n hutje zitten, met mijn laptopje open, mijn werk doen.
Echt een digital nomad.
Ja.
Is er nog wel een doel van je om in de quote te komen met wel een nummertje erbij?
Nee, is niet mijn doel. Absoluut niet. Nee. Sterker nog, al zou ik 100 miljoen hebben, dan sta ik er liever niet in.
Nou ja, dat geldt voor veel rijken natuurlijk. Ja. Hè? Die bereid zijn al flink ervoor te betalen om er niet in te komen.
Ja, dat geloof ik ook wel, ja. Dus, ja,
ik weet ook niet wat het je nou brengt. Ja, maar het is echt een ego dingetje. Dat je Peter Gillis heet, dan...
Het maakt mij niet zoveel uit.
Ja. Bezit je ook wat vastgoed trouwens? Wel een paar panden, toch?
Nou, ik had redelijk vroeg door dat ik het vastgoed in moest tussen haakjes. En ik denk dat ik rond 2021 was of zo. Ik woonde in het centrum van Utrecht. En toen dacht ik al, ik moet gewoon iets opknappen. En heb ik de rest van mijn leven profijt van. En dus toen heb ik een jaren 30 woning gekocht. Waren 2 woonlagen, heb ik eigenhandig gestript. 2 zelfstandige appartementen van gemaakt. Dakterras opgebouwd. En dat vuur ik nog tot op de dag van vandaag. Dus dat is gewoon nog steeds leuke cashflow.
Ja.
En dit is alweer, 14, 15 jaar geleden of zo. Langer zelfs, 16. Ja.
In je studententijd al het spelletje al door.
Ja, en toch is dat wel interessant om ook dat erbij te stellen. Ik had zeg maar, je moet je eigen levensstandaard zo laag mogelijk houden. Totdat je echt zeg maar de stap kan maken dat het niet meer zo is, zeg maar. Dus... toen ik die jaren 30 woning kocht, die kostte volgens mij rond 165.000 euro toen dat tijd. Dat was in 2008 trouwens, was echt de top van de markt. Zetten we even tussen haakjes, ja. Want het daarnaast alleen maar omhoog gaat. Maar, en ik besefte heel goed dat ik mijn levensstandaard altijd gewoon zo laag mogelijk moest houden. Dus op het moment dat je levensstandaard verhoogt, dan ga je al het geld aan ja, je levensstandaard uitgeven. Terwijl je zeker, hoe jonger je bent, hoe meer je wil uitgeven aan assets die natuurlijk renderen in de toekomst. Dat hoef ik jou natuurlijk niet uit te leggen. Maar dat is wel iets, dus ik woonde zelf in een appartement en ik verhuurde dat andere appartement eronder wat ik als eerste had opgeknapt. Waardoor ik natuurlijk zelf gratis zou wonen. Waardoor je je geld wat je verdient weer aan andere dingen kan investeren of beleggen of whatever.
Dus ja. Dat had je al snel door en pas op het moment dat je dacht van nou nu maakt het niet meer uit, ben je jezelf dat gaan gunnen om je levensstandaard te verhogen?
Of? Ja, ook. Het was grappig toen we terugkwamen van de wereldreis. Daarna hebben we 4 jaar lang op een voormalige camping gewoond. Aan de Maarseveense Plassen in een houten chalet van een vierkant meter of 60. Daar zijn mijn eerste 2 kinderen geboren in dat chalet. Gewoon daar ook thuis. En toen ik daar woonde, won ik de Cross Border Awards. Als snelst groeiende Cross Border e-commerce bedrijf van Nederland. in 2018. Maar het maakte mij helemaal niet zoveel uit. Maar op een gegeven moment dacht ik ook van ja, dus ik ben echt letterlijk, ik noem het van de camping naar de boerderij gegaan, want inmiddels woon ik in een woonboerderij. En dat was een soort van stap die ik mezelf toen ja, makkelijk kon veroorloven, tussen haakjes. En toen ben ik die stap pas echt gaan maken om mijn levensstandaard te verhogen, toen ik het ruim kon betalen en nog kon investeren in assets die rendeerden en nog in aandelen en crypto's en vastgoed en al die dingen bij elkaar, zeg maar.
Heb jij ook zo'n regel dan voor jezelf van het moet bijvoorbeeld, dat hoor je wel eens, 10 keer uit kunnen. Dus als ik een woning van een miljoen moet kopen, dan zou ik eigenlijk 10 miljoen moeten hebben. Of kijk je er niet zo echt naar?
Nou, dat soort regels heb ik niet per se. Ja, weet je, ook je net worth, weet je, dat is wel interessant. Daar heb ik laatst een tooltje voor gekocht. Daar kun je dus al je assets inbrengen. Ja. En dan kun je je net worth een beetje trekken. Kijk, je hebt natuurlijk, als je aandelen of crypto's hebt, dat verandert elke dag. En je vastgoed kun je erin zetten. En je hypotheken en je schulden en weet ik het allemaal. En dan krijg je eigenlijk, dan breng je je net worth in kaart. Ik denk dat heel veel mensen dat niet doen of nooit doen.
Nee.
En dat ze altijd maar gissen van, ik bezit wel wat, maar ik heb geen idee wat.
De overwaarde op een woning, misschien dat ze dat weten. Of...
Precies. Zo heb ik laatst ook een vriend geholpen, weet je. Ja, die was een beetje aan het struggelen in zijn business en verdiende 10.000 euro's per jaar, zeg maar. En toen was ik een beetje in kaart aan het brengen wat hij nou allemaal bezitte. En toen het bleek gewoon dat hij gewoon bijna 2 miljoen overwaarde had in alle vastgoed wat hij bezit. Ik denk gewoon, ja gast, je bent gewoon multimiljonair. Alleen ja. Je bent aan het struggelen in je business. Ja, unlock dat geld en doe er iets moois mee wat doorrendeert. En inmiddels heeft hij dus een huis in Mallorca gekocht. Ja. Gaat hij verhuren, zelf een vakantie, al dat soort dingen. Dus ja,
ja, maar dat is wel interessant om te zien dat mensen dan aan het struggelen zijn in hun bedrijf en op zoek zijn naar geld, terwijl ze er gewoon al die tijd al bovenop zitten.
Vaak wel, ja.
Ja. Ja. Hey, wat toen je jong was, had je toen al zoiets van als kleine Bas van ik word ondernemer? Kom je uit een ondernemersgezin?
Nee, eigenlijk helemaal niet. Mijn ouders hebben altijd voor overheid gewerkt, gemeente, politie, dat soort fratsen.
Ja.
Dus ja, ik heb echt vanaf niks eigenlijk mijn eigen laddertje moeten timmeren. Wat ik overigens zelf ook, als zeg ik het zelf, veel cooler vind, zeg maar, dat ik in een rijk gezin geboren zou worden. Ja, en dat zeker. Pa zegt van, hier heb je een paar ton, probeer maar wat, weet je.
Dus hoe mooi is het om zelf mee te zijn?
Ja, dus ik heb echt, maar ik had wel vrij snel door dat ik wilde gaan ondernemen. En ook dat idee van rondreizen terwijl mijn business draaide, had ik vrij jong. En ik heb eigenlijk gestudeerd voor een paar dingen. Ik denk ook wel het sociale en het leuke met studentenvereniging, buitenland, stages en allemaal dat soort fratsen. In combinatie met dat ik dacht, als het echt fout zou gaan, en ook dat zei ik even tussen haakjes, dan heb ik een diploma. Wat natuurlijk een soort van onzin is, want ja, een ondernemer leert gewoon zijn eigen weg. En uiteindelijk had ik misschien nog wel veel eerder moeten gaan ondernemen als ik erop terugkijk. Maar buiten dat, een super mooie tijd gehad, heel veel van geleerd. En ook daar weer de vruchten van geplukt in een later stadium.
Ja, want hoe oud was je toen je begon met ondernemen? Was na je studietijd?
Ja, ik was 17 ben ik gaan studeren. En ik was rond 20, 21 toen ik aan het afstuderen was en mijn eerste bedrijf heb opgezet. Ja, internetbedrijf heb opgezet. Ja.
Supermooi.
Ja.
En qua geld en overtuigingen daarover, wat is een beetje wat je daarin hebt meegekregen?
Ja, en dat is wel interessant om daar wat langer bij stil te staan. Want kijk, we leven nu in zo'n andere generatie, weet je. Je ziet echt gewoon tieners met miljoenen, steeds meer tieners met miljoenen, ja. Die dat gewoon, ik noem het even makkelijk, verdienen. Vaak verdienen ze het en verliezen ze het daarna weer allemaal. Maar dan kunnen ze daarna wel ook weer nog een keer verdienen, omdat ze weten hoe het spel werkt. Maar ja, je komt toch uit een generatie waar het gewoon normaal is dat je, dat je hard moet studeren, dat je een baan hebt, dat je 40 jaar misschien wel voor dezelfde werkgever werkt, dat je moet sparen, dat je schuldenvrij moet leven en dat hele spektakel. En dat is wel echt een leerschool waar ik zelf mee heb ontwikkeld. Door, ja, weet je, de Robert Kiyosaki, de Richard Poudet en al dat soort dingen echt goed in te verdiepen hoe dat nou echt werkt. En dat ook in het echte leven uiteindelijk toe te passen. En ik denk dat dat heel waardevol is voor iedereen om ja, daar gewoon in te duiken hoe dat nou echt werkt. En dat het traditionele boekje, noem ik het even, eigenlijk, ja, ik noem het even soldaat van de staat bij je gewoon. Want ja, je betaalt gewoon vaak de helft. Als je een beetje verdient, betaal je ongeveer de helft van je salaris aan belasting.
Soldaat
dat moet alles kunnen.
Ja, ja precies. Ja, en maar je doet net alsof het allemaal nou ja, destijds heel vanzelfsprekend was, hè, van de digital nomad. En het eerste bedrijf wat je deed, was dat ook meteen e-commerce? Of was dat
ja, was in de wijn. We hadden een slijterij en daarnaast zat een postkantoor. Dan kon je foto uploaden, etiket erop en dan kon je versturen. Ja, en dit was dus 15, 16 jaar geleden. Alleen de HEMA had diezelfde service toen. En zo begon ik met pionieren in de e-commerce, ja.
Ja. En wat zijn nou ja, jouw grootste lessen daarin geweest tijdens het ondernemen?
Ja, ik merk dat ook bij heel veel andere jonge ondernemers vaak toch ook de onrust die in je hoofd zit. Het niet kunnen genieten van je eigen successen. Op welk niveau je ook staat, er is altijd een niveau hoger. Hè? Kijk naar een... Ik bedoel, je moet realiseren dat je bedrijf nooit af is. Ja, of je nou Vrijheid Vastgoed heet of Apple of Tesla. Je bedrijf is gewoon nooit klaar. Dus dat kan heel onrustig worden. En zijn voor jezelf intern. Dus veel meer genieten van die weg. En het vertrouwen hebben. Dat vertrouwen kweek je ook, zeg maar. Dat je, ja, dat je die stappen kan zetten en dat je dat hebt, weet je. En ondernemen kan ook super eenzaam zijn, weet je. Ik bedoel, ja, soms denk je, jij bent de enige die met je eigen problemen zit. En er zijn genoeg ondernemers die misschien wel zakelijk succes boeken voor de buitenwereld, maar whatever, geen gezin hebben, graag een vrouw en kinderen willen, miljoenen hebben, maar die kant weer missen, weet je. Ik bedoel, mijn filosofie was ook altijd, you can have it all. Alleen ja, je moet er wel uiteindelijk de juiste stappen voor zetten, zeg.
Ja. En heb jij dan ook daarin mentoren gehad die je daarin begeleid hebben en die ervoor gezorgd hebben dat het misschien iets minder eenzaam was?
Ja, absoluut wel. Ik denk dat ik wel redelijk vroeg in mijn ondernemersjourney had betaald voor Mastermind. Waar ik in met ondernemers in een groep kwam. Het was eigenlijk na mijn HBO was dat echt, weet ik hoeveel jaar later, de eerste investering die ik deed in mezelf om met de juiste mensen omheen te zitten of zo, hoe je het ook noemt.
Ja.
En die groep, ja, die al die mensen die daarin zitten, daar heb ik nog steeds super veel contact mee, komen nog steeds regelmatig mee samen. De meeste zijn allemaal miljonair geworden en allemaal succesvol, wat ook niet vanzelfsprekend is.
Nee.
Dus ja, dus en daar hebben we heel veel steun aan gehad. En daar zit ook bijvoorbeeld een Albert Sonneveld in, die ja, burn-out psycholoog is, weet je, ook Sonneveld opleidingen. En hij heeft mij ook zeker in mijn wat moeilijkere tijden ook absoluut mentaal geholpen, ondanks dat hij gewoon een goede vriend is en ik hem ook gewoon heel vaak vriendschappelijk zie, zeg maar.
Ja.
Maar dat is toch goud als je dat in je directe netwerk hebt. Want stel jij zou een burn-out hebben, misschien zou je ervoor schamen om naar een psycholoog te gaan of weet ik veel wat, weet je. Ja, jij misschien niet, maar veel mensen zouden zich er misschien voor schamen om naar een psycholoog te gaan, om hulp te zoeken. Terwijl de rijkste mensen, de mensen die op het podium staan, de grootste acteurs, hebben allemaal blokkades, mentale problemen vaak. En hebben dit soort mensen of psychologen of mentale trajecten nodig.
Standaard in een team.
Ja, om gewoon zelf in hun energie of in hun zelfvertrouwen te zitten of zo.
Ja. Ja, want ook bij jou denken mensen misschien van buitenaf van nou, Bas die heeft allemaal alleen maar succes en het allemaal perfect voor elkaar. Maar jij vertelde me net voor de opname dat jij toch ook wel je mindere momenten hebt gekend.
Zeker.
Kan je daar en ook zelf een burn-out hebt gehad? Kan je ja. daar wat over vertellen?
Ja, het moment daarvoor was nog. Toen had ik eigenlijk een e-commerce bedrijf opgezet. Ik heb ongeveer een jaar in loondienst gewerkt. Bij de online marketinggroep verkocht ik online marketingcampagnes. Ik zag het als een soort van tussenfase. Toen was ik mijn eigen vastgoed aan het opknappen en mijn eigen e-commerce bedrijf aan het opzetten. En toen heb ik met een soort van dispuutsgenoot op de achterkant van een veeltje gezet van ja, we bezitten allebei 50-50 van de business en we zouden een e-commerce bedrijf opzetten. Dat had ik ook gedaan. Daarvoor had ik trouwens een winkel. En die winkel had ik samen met hem overgenomen in het centrum van Utrecht. Maar goed, dat is... maar ik had dus de inboedel overgenomen en we zouden online doorstarten. Toen zat ik in mijn bouwval. Ik had echt letterlijk nog 300 euro op mijn rekening staan. Ik had ontslag genomen bij mijn werk, want de e-commerce business ging goed genoeg. Ik zou dat samen met hem doorzetten. En we hadden eigenlijk op de achterkant van het bierveeltje afgesproken dat we allebei de helft van de business zouden bezitten. Omdat ik een concurrentiebeding, of hoe noem je dat, in je contract hebt als je in loondienst werkt. Toen dachten we, dat komt later wel. Laten we dat dan ja, later bekrachtigen als ik ontslag had genomen.
Ja.
Had ik ontslag genomen. En toen heeft hij van de een op de andere dag al mijn wachtwoorden veranderd. En toen zei hij van Bas, hier stopt het. Ja, dus okay. dat was ja, superwijze les. Weet je, achteraf gezien is het het beste wat me is overkomen. Want ja. ondanks dat heb ik de stappen gezet die ik heb gezet en sta ik waar ik sta.
Ja.
Maar toen zat ik echt in een bouwval, alleen maar stof omheen. Ik was zelf vastgoed aan het opknappen. Ik had nog een paar honderd euro op mijn rekening staan en die gast had me gewoon gescrewd. Dus nou ja, ik ben daar met iemand uit mijn netwerk, die advocaat is, ben ik daar mee aan de slag gegaan. Heb ik hem voor de kantonrechter gesleept of hoe noem je dat? En is het uiteindelijk geschikt?
Ja.
Maar goed, het gaat allemaal om niet noemenswaardige bedragen, maar het ging mij meer om het principe.
Ja, van, ja, hey, het kost allemaal heel veel tijd en energie. Ja. Maar...
En dat is absoluut een low geweest. En daarna ben ik dus weer met 300 euro opnieuw begonnen. E-commerce business, telefoonaccessoires, webwinkels, marketplaces, deal sites. En toen ging het weer door het dak. Totdat het stabiel genoeg liep. 2 jaar gaan reizen. Teruggekomen van die reis. Heel veel mensen verzameld. De business ook weer 20 keer over de kop laten gaan. Dus tot 2018 tot de snelst groeiende cross-border e-commerce bedrijf van Nederland. En toen dacht ik, shit, ik moet mijn business omtoveren tussen haakjes. Want ik was eigenlijk van alles en nog wat aan het verkopen. Ik deed heel veel ook op marketplaces, maar ook op Groupon en Groupdeal. En ik verkocht heel veel Bol en Amazon. Ik wilde eigenlijk meer waarde toevoegen. Echt een transformatie maken naar eigen merkproducten, eigen innovatie.
Daarvoor verkocht je alleen maar...
merkloze producten eigenlijk.
Van anderen, zeg maar.
Ja, het begint allemaal gewoon op AliExpress inkopen en op Bol verkopen. Maar dat is gewoon... Ja, dat zag ik in Amerika al aankomen. Maar ja. Ik was veel te naïef. Dat ik dacht van, dit gaat nog wel een tijdje door.
Ja.
En toen had ik 1 miljoen aan voorraadwaarde in mijn warehouse staan, letterlijk. Met, ja, weet ik veel, misschien wel 10 miljoen aan verkoopwaarde. En ik wilde het hele bedrijf ontoveren. Ik had 30 man zitten. Ik had inpakmachines die 600 orders per uur konden verwerken. En ik dacht van, dit is het niet. Dus ik dacht, ik huur een CEO in voor die business. En ik ga zelf gewoon me focussen op dat merk. Nou ja, dat ging niet helemaal zoals ik dat wilde. Die CEO die kon de tent niet helemaal echt goed draaien. Het waren ook de marktomstandigheden. Dus het is niet zo dat ik bedoel, kijk ook naar mezelf als ik dat soort keuzes maak. Want uiteindelijk heb ik die keuzes gemaakt.
Ja.
Maar het was een wijze, stressvolle periode om toch van veel geld in je business heel veel geld eruit zien te lopen. Ik heb veel mensen op de payroll staan. Ik heb letterlijk dus gewoon 30 man ontslagen. Heb ik getransformeerd naar een virtual team. Met een klein virtual team die uiteindelijk mijn innovatieproduct en mijn merkproduct op de marketplace succesvol hebben gemaakt. Maar het was een onwijs spannende tijd. Het was gewoon de vraag of ik wel bestaansrecht had of de tent niet failliet zou gaan, zeg maar.
Wow.
En wonder boven wonder heb ik dat gered. En ik heb die stress heb ik 100% onderschat. Ik zei altijd, het ergste dat kan gebeuren is dat je failliet gaat. Maar... ja, als je dan midden erin zit en je geld loopt er meer uit en je hebt zoveel mensen lopen en er worden natuurlijk ook vieze spelletjes gespeeld in het Nederlandse klimaat van mensen die gewoon lekker blijven zitten en maar een beetje lopen te lowballen tot je een keer 10 of 20k naar ze toe gooit en dan pas gaan ze bieberen. Dus daar zat ik gewoon middenin. Dus dat was een heel spektakel. En daar heb ik echt wel een burn-out van gekregen en gehad. En ik heb jankend voor mijn team gestaan. Ik zeg, jongens, ik weet niet hoe ik het ga fixen, maar ik ga het fixen.
Wat doet dat met je om 30 mensen te ontslaan en nou ja, weten dat je daarmee hun... Ja, dat is hun brood, daar zitten ook gezinnen achter, kinderen. Dat lijkt mij heel erg heftig.
Absoluut, kijk, dat ging allemaal niet over 1 dag ijs. De hele transitie heeft wel langer dan 1 jaar geduurd en mensen zagen het wel aankomen. En weet je, ook met de skills die ze bij mij hadden geleerd, zijn de meeste bij andere succesvolle e-commerce bedrijven terechtgekomen. Zelfs mensen nu werken ook nog voor Dwarfs, waar ik ook in zit, die bij mij daarvoor hadden gewerkt. Dus ik denk dat het een hele goede leerschool was, zeg maar, voor wat ik ze heb gegeven. En dat ze daarna in vleugeltjes en andere bedrijven uitsloegen, prima.
Zij daarmee denk je ook veel van hun een soortgelijke ervaring gehad, wat jij... Eerst dat je opgelicht was door die compagnon van je en een pijn ervaart. En dat zij daardoor ook weer zijn getriggerd en hebben kunnen doorgroeien. Zijn er ook mooie succesverhalen bij die 30 man?
Ja, absoluut. Er zijn echt van die 30 man zijn er absoluut mensen die goed terecht zijn gekomen bij grotere e-commerce bedrijven of kleine e-commerce bedrijven, die daar ook nu goede functies hebben, zeg maar. Dus die leerschool is heel belangrijk. Maar goed, kijk, weet je, ik bedoel, die 30 man die kregen gewoon elke maand een salaris. En dat was mijn plicht. Je bent de baas en jij voelt alleen maar de druk om het geld te verdienen. Want het maakt hun geen donder uit, want ze verdienen elke maand hetzelfde. En daarom ben ik zo enthousiast over virtuele teams, over mensen alleen maar betalen als ze werk leveren. Daarna ging ik alles virtueel doen. Maakte ik processen. Deed iemand de klantenservice. Ja, die drukte op play als ze starten. De tijd werd gemeten. Automatic payrolling systeem erachter. Als ze klaar was met de klantenservice, drukte ze op stop. En als ze naar de wc ging, betaalde ik dat niet. Als ze het koffieapparaat had, betaalde ik niet. Laten we eerlijk zijn, over 40-50% van de tijd zijn je mensen zeker niet productief. Nee. En daar betaalt papa wel voor. en daarna werd het business dus zoveel efficiënter, dat ik zoveel meer winst maakte, dat ik mezelf veel vrijer voelde, omdat ik zelf de druk ervaarde dat als ik op kantoor was, dat ik vond dat ik ook niet voor 5:30 de deur uit kon lopen. Terwijl dat natuurlijk de grootste onzin is, weet je. Ik bedoel, je bent gewoon een vrij iemand. Ja. En als het moeilijk gaat in een business, is dat natuurlijk niet, ja, is dat niet aan te raden om er nooit te zijn. Maar nu met een virtual team en gewoon geen kantoor. Ja, of ik nou op een strand in Bali zit en ik mijn virtueel team aanstuur of gewoon thuis. Dat maakt eigenlijk niet uit. En zo word je ook veel vrijer als ondernemer.
Wel interessant eigenlijk nu. Het zegt natuurlijk dat veel ondernemers zoiets hebben dat je het goede voorbeeld tussen aanhalingstekens moet geven en ook de langste dagen de meeste uren moet maken in, ja, je bedrijf als eigenaar. Maar dat is natuurlijk eigenlijk complete onzin.
Klopt.
Ik denk sterker nog dat iedereen in het bedrijf, de werknemers, er veel meer aan hebben als jij als eigenaar creativiteit, nieuwe ideeën, nieuwe concepten kan verzinnen of goed uitgerust bent, niet in de burn-out belandt. Dat soort dingen.
Precies. Ja. Maar ik heb er veel van geleerd en de grap is dat ik nu mijn mensen het leven gun zoals ik zelf het leven zou willen hebben. Ik heb nu ook virtuele mensen voor mijn werk. Ik heb zelfs een Nederlandse gozer, die woonde eerst in Ierland en die woont nu in Boekarest. Die gozer werkt al 3-4 jaar voor me. Heeft ook een kleine gekregen, deelt zijn eigen tijden in, heeft gewoon zijn verantwoordelijkheid voor wat hij voor elkaar moet krijgen in de business.
Ja.
Ja, weet je, en heeft een vrij leven. Hij gaat 's ochtends met zijn kleine spelen. 'S Middags doet hij wat werk. Na het avondeten doet hij nog wat werk. Als die kleine slaapt, weet je, I don't care. Als hij
maar gebeurt.
Ja, uiteindelijk draait het om verantwoordelijkheden en niet uren, zeg maar. Dus dat is uiteindelijk wel, dat maakt een groot verschil voor mensen die voor je werken.
Ja, dus dat ondernemen op slippers, dat is dan jouw ideale levensstijl. En ik las op je LinkedIn ook dat jij dat inderdaad ook voor andere mensen gunt. Dus dat geldt zowel voor de mensen die voor jou werken als jouw cursisten of de mensen die jij wat leert.
Absoluut. Ja, dat bedoel, zijn genoeg voorbeelden van mensen die uiteindelijk de stap naar Bali hebben kunnen maken om vanaf daar een business te runnen of naar Portugal of whatever voor een vrijheid hebben gecreëerd door het opzetten van een e-commerce business. Nou, dat hoeft niet eens per se, weet je. Ik bedoel, bedenk een model van affiliate marketing is vastgoed, e-commerce, YouTube-video's creëren en daar even geld mee verdienen. Dat is eigenlijk om het even, zeg maar.
Ja.
Zeker in deze tijd is e-commerce niet het makkelijkste model om mee te starten.
Nee, dat zei je inderdaad. Want wat heb je daarin zien veranderen dan in die markt? En hoe staat het er nu voor?
Ja,
en laten we misschien eens beginnen met, wat valt er allemaal onder e-commerce? Want dat hoor je natuurlijk heel vaak, ja, e-commerce. Maar wat scharen we daar allemaal onder voor de mensen die er misschien wat minder in thuis zijn?
Ja, kijk, platgeslagen is natuurlijk het verkopen van producten. En vaak, ik pretendeer vaak dat ik innovaties en eigen merken, dus echt, ja, dat pretendeer ik, zeg maar, dat de enige manier is om waarde toe te voegen. Dus een eigen merkproduct, innovatie te doen aan een product, om waarde toe te voegen aan je producten. E-commerce is het jaren gewoon het in- en verkopen van producten. Of dat nou je eigen merkproducten zijn of andere producten. Ja, dat is een beetje platgeslagen de handel, zeg maar.
Maar dozen schrijven. Online.
Ja, online.
Dat is
online.
Uiteraard wel een belangrijke.
Ja, ja, ja. Ja, bedoel,
dus geen fysieke. Ja.
Ja, exact. Dus het e-stuk is inderdaad dat het online is.
Ja.
En niet in een fysieke winkel.
Ja. Maar dat kan dan via platforms als Bol, Amazon, noem het allemaal op. Of je eigen webshop.
Ja.
Dropshipping valt ook onder e-commerce?
Nee, dat is echt een scheldwoord voor mij, het woord dropshipping.
Oh, ik wil net zeggen hoe enthousiast jij daarover bent.
Ja, nou goed, ik vind het echt een kansloos model, dropshipping. Ik heb het zelf nooit gedaan. Kijk, dropshipping is eigenlijk het model dat je rechtstreeks van een leverancier aan een klant levert.
Ja.
Dus er is één leverancier die levert, zonnebrillen. Jij en ik zitten op een zolderkamertje en we denken allebei, hey, laten we die zonnebrillen van die leverancier rechtstreeks aan de klant sturen. Dat is handig, hoef ik geen voorraad in te kopen. Maar goed, wat er gebeurt bij de meeste dropship stores is dat die leverancier op een gegeven moment out of stock is van jouw bestsellers bijvoorbeeld.
Ja.
Jij hebt nog 100 orders liggen, die klanten worden niet uitgeleverd, je hebt de logistieke keten niet in handen. Noem het allemaal maar op. Dus heel vaak wat je bij echt succesvolle dropship stores ziet en je gaat naar Trustpilot, zie je, zeg maar, een hele rits aan 1-sterren reviews. Dus je hebt de klantbeleving simpelweg ook niet in de hand met dropshipping, ondanks dat het ook geen waarde toevoegt dat 1000 zolderkamerpiloten hetzelfde product gaan dropshippen. Dus ja, daarmee is het voor mij dus een soort van kansloos model. En ja, ik raad het iedereen ook af. Ondanks dat je er misschien wat ervaring mee kan opdoen in de e-commerce, hoe het werkt op een relatief laagdrempelige manier.
Ja, het voordeel is natuurlijk wel dat je zelf niet, en jij zei dat je op een gegeven moment een miljoen aan inventory had liggen.
Nee, dat heb je dan niet.
Met dropshipping niet, dus het is wel
klopt.
Voor jongeren laagdrempelig.
Ja, en buiten dat bouw je geen bedrijfswaarde op, zeg maar. Ik heb uiteindelijk mijn merkproducten en mijn innovatieproducten hebben kunnen verkopen aan de Amerikaanse partij. Maar jouw dropship store die miljoenen doet, die iedereen diezelfde dropship store kan starten door met jouw leveranciers te werken die ook voor andere dropshippen. Ja, het vertegenwoordigt niet zoveel waarde buiten dat het misschien wat winstgevende cashflow kan opleveren.
Ja.
Dat is ook nog maar de vraag.
geen zekerheid, geen gegeven, nee.
Nee, dus ik ben absoluut tegen dropshipping, zeg maar. Dat is echt... voor mij gaat het nergens over.
Nee, duidelijk, duidelijk. Maar als er dan jongeren zijn, hè, want iedereen ziet nu het snelle geld, dat zei je ook al. Ik denk dat het ook nog nooit zo makkelijk geweest is om veel geld te verdienen of miljonair te worden. Wat absoluut geen zekerheid is dat iedereen het kan. Maar wat zou jij jonge ondernemers dan nu adviseren die iets met e-commerce willen gaan doen? Wat zouden de eerste stappen moeten zijn?
Nou, het belangrijkste is dat je iets doet wat dicht bij je hart ligt. En dat geldt ook voor datgene wat je verkoopt. Mm-hmm. Dus al zou je innovaties doen of merkproducten gaan lanceren, doe dat dan met iets wat dicht bij je ligt. Hè. Als je veel hardloopt, ga dan producten voor hardlopers verkopen of whatever, weet je, dat soort voorbeelden. Waardoor je ook zelf de producten die je dagelijks zelf gebruikt, zijn waarschijnlijk ook de producten die misschien net iets geïnnoveerd kunnen worden of beter gemaakt kunnen worden in jouw ogen. En begin daarmee. Voeg waarde toe. En ik zeg altijd, begin met één product die je tot 30, 40 sales per dag brengt. Rond een prijspunt rond de €30 of zo. En ga daarna pas je tweede product toevoegen en daarna pas je derde product. Zodat je volle focus hebt op één ding, zeg maar. En dat is een van de grootste fouten die ik zelf heb gemaakt is, op een gegeven moment had ik duizenden producten, zie je door het boom het bos niet meer. En die focus maakt, kijk naar Apple. Hè. Ik bedoel, Apple heeft een redelijk klein productportfolio en is het meest winstgevende bedrijf ter wereld. En ik zeg niet dat iedereen de nieuwe Steve Jobs is of Apple kan nadoen tussen haakjes. Maar het gaat wel om innovaties in een kleine set producten brengen en waarde toevoegen aan je producten, waardoor je onderscheidend bent in een marketplace zoals Bol of Amazon of wat dan ook.
Ja, ik hoor je vaak zeggen dat waarde toevoegen. Dus het is wel heel belangrijk om uiteindelijk ook wel gewoon een eigen merk te gaan creëren.
Absoluut.
Is dat omdat je dan eigenlijk niet vergeleken kan worden? Want je bent echt een merk en je hebt ook... wat je natuurlijk wel vaak ziet op Bol is dat iemand anders hetzelfde product verkoopt en heel erg prijsconcurrentie is. Dan iets onder jouw prijs gaat zitten en die gaat weer daaronder zitten. En dat heb je dan niet echt? Of...
Nee, het heeft twee grote redenen. Eén is, je kan je eigen merk beschermen. Dus als ik iets verkoop bij mijn merknaam, mag jij dat niet verkopen.
Nee.
En de tweede reden is dat je ook merkwaarde opbouwt. Dus wil jij ooit een exit maken en je merk verkopen? Ja, als je geen eigen merk hebt, dan is dat een hele moeilijke exercitie.
Ja.
Ja.
Dus dat is... als ik het een beetje vergelijk met vastgoed, is het eigenlijk van het... Dropshipping is een beetje het rent-to-rent. Hè? Dat je een woning van iemand anders huurt en geen eigenaar bent. Dus ook niet van de waardestijging bijvoorbeeld profiteert. En dat zeg jij ook met een bedrijf. Maar het lijkt aan de voorkant heel makkelijk en laagdrempelig. Maar dat is in de praktijk niet altijd zo. Of dat je een woning koopt zelf, een waarde toevoegt met een verbouwing. En wel profiteert ook van de waarde. Dat je echt iets aan het opbouwen bent voor de lange termijn.
Exact.
Ja.
Ik bedoel, at the end of the day zijn bedrijven die waarde toevoegen, zijn de enige bedrijven die bestaansrecht hebben. En zeker nu, het lijkt alsof we door een soort van crisis gaan al die bedrijven die bijna geen waarde toevoegen, die vallen als eerste op.
Ja, dus het is belangrijk om je daarmee te onderscheiden.
Ja.
Ja. Ja. Hey, en de e-commerce markt, waar zie jij die naartoe gaan? Waar gaan we over? Waar staan we over 5 jaar daarmee?
Ja, het zijn onwijs uitdagende tijden. Hè? Dus de logistieke prijzen reizen nog steeds de pan uit. Containerprijzen zijn misschien wel 4, 5 keer zo duur dan ze waren. De grondstofprijzen gaan omhoog. Dus je kostprijs van je producten gaat gewoon onwijs omhoog. Bedrijven hebben op coronaprognoses hun inkopen gedaan. Dus vaak te veel producten in een warehouse liggen die je nog moet verkopen, maar je nieuwe inkopen zijn veel duurder. Dus je zit echt in een spagaat van, hey, ga ik mijn producten goedkoper uitverkopen om het volume te draaien en ze niet stof te laten happen in mijn warehouse. Mijn nieuwe inkoop is duurder, dus uiteindelijk moet je je prijzen verhogen. Uiteindelijk gaat de consument het allemaal betalen. Hè? Of het nou de gasprijs, de elektraprijs of de producten zijn die op Bol en Amazon worden gekocht.
Ja.
Als de grondstoffen en de logistieke prijzen duurder worden, moeten de productprijzen omhoog. Anders heb je anders, ja, iedereen kan wat verlies verkopen. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Maar ja, dat is niet het doel van de business. Dus het is onwijs spannend waar dat naartoe gaat de komende tijd. Ik zie ook, we zitten met Dwarfs ook een beetje in het aggregatorspel. Dus wij kopen succesvolle merken op Bol en Amazon op. We zien dat die markt ook echt is iets van 12 miljard of zo in het eerste jaar in dit soort bedrijven gaan over de hele wereld. Misschien nog wel meer. En we zien daar ook dat het stof daar indaalt. Ze hebben het moeilijk. Er zitten vaak met financiers erbij. Die ook bepaalde eisen stellen natuurlijk aan de performance van de business. En het is gewoon onwijs lastig om nu je e-commerce merk winstgevend te runnen. En ik denk dat de meeste bedrijven die niet genoeg waarde toevoegen, dus niet genoeg marge kunnen maken, dat die echt in de problemen komen.
Dus de uitdaging of de bedreigingen die een beetje in de e-commerce markt zijn op dit moment, als ik het goed hoor, zijn bijvoorbeeld de logistiek, de kosten van containers en de transport. De energiekosten aan de andere kant. Verhoogde concurrentie, denk ik. Want het lijkt af en toe wel of half de wereld tegenwoordig in e-commerce zit.
Dat klopt. Maar ook, er zijn heel veel natuurlijk verkopers bijgekomen op Bol en Amazon. Maar je ziet wel in dit soort tijden dat heel veel bedrijven het ook moeilijk hebben, geen winst kunnen maken. En dat juist ook een beetje het kaf van het koren weer gescheiden wordt. Ja. In dit soort, noem het even crisistijd, zeg maar.
Ja. Zie je dit echt als een crisistijd?
Ja. Nou goed, er gebeuren gewoon heel veel bijzondere dingen. Hè? Ja. Ik bedoel, kijk, en voorheen ging het geld naar, zeker in corona kon je alleen nog maar online dingen kopen. Dus gingen mensen dat doen.
Ja, dat is natuurlijk, wilde ik ook nog toevoegen, wel een hele grote ontwikkeling en een kans geweest. Waardoor die markt, die zat natuurlijk al heel erg in de lift. Maar tijdens corona is dat helemaal geëxplodeerd.
Absoluut. Maar daar zei je nu, na corona gaan mensen het geld uitgeven aan vakanties. Hun gasprijs is keer 3 gegaan. Ja. Ja, ze hebben geen geld meer over om, ik noem het even, spullen te kopen.
Nee.
En daarmee zien we de zoekvolumes 30-40% dalen en allemaal dat soort dingen. Dus het is heel spannend, zeg maar, hoe het zich nu ontvouwt. En dat de consument gewoon minder te besteden heeft.
Ja.
Door de gasprijs. Bij mij, ik zit in een klein dorpje. Bij mij tegenover zit een winkeltje. Het heet de winkel van Sinkel. Ja, die energieprijs ging van €8.000 per jaar naar €30.000 per jaar. Ja, zeg gewoon, ik moet gewoon mijn tent sluiten. Dit wordt gewoon niks. Zij kan dat nooit verdienen, zeg maar, met die winkel. En zo heb je, ik woon ook in het midden van het land, heb je heel veel tuinbouw, bloemenkwekers, allemaal dat soort dingen, die gewoon die kassen verwarmen en dat soort dingen. Ja, het is gewoon kansloze exercitie, want je kan gewoon geen geld meer verdienen met je bloemen, omdat je gewoon de gaskraan open moet zetten.
Nou ja, het is zo zonde. En met name de kleine ondernemers, wederom, die het natuurlijk al tijdens corona al super lastig gehad hebben, veel gesloten zijn geweest, geen vlees op de botten meer hebben.
Ja.
Binnenkort moeten gaan betalen aan die belastingschulden en zo, die allemaal nog naar voren geschoven zijn.
Ze zijn slaaf van de staat geworden, zeg ik altijd maar. Ja. De staat heeft ze geld geleend, ze zitten in de tang, ze het niet terugbetalen, ze tent failliet, heeft de staat niks, hebben zij niks, ze kunnen ze weer opnieuw beginnen.
Ja.
Dat gaat met heel veel bedrijven gebeuren.
En gaat dat er dus voor zorgen dat we straks helemaal geen fysieke winkels meer hebben, maar alles toch inderdaad bij jullie online?
Ja, beide. Ik denk meer dat de stad meer servicepunten zijn of zo, weet je. Ik bedoel, als je iPhone gerepareerd wil hebben, of kijk naar hoe Coolblue dat doet ook, met dat het echt ook meer adviespunten zijn en waar je dingen kan afhalen. Dat meer in plaats van traditioneel winkelen. En ja, misschien kleding is natuurlijk iets wat mensen graag willen passen of zo, ondanks dat daar ook zoveel waste is met die online kleding, winkels, zeg maar. Ja, koop jij een broek, bestel je 3 maten, stuur er 2 terug. Ja, het gaat op de grote stapel en het gaat waarschijnlijk de oven in of wat dan ook. Ja,
ja, bizar is dat, hè? Want je denkt inderdaad dat je dat terugstuurt, dat het dan gewoon weer netjes verpakt wordt en naar iemand anders toe gaat. Maar heel vaak wordt het gewoon vernietigd.
Ik heb laatst
omdat dat goedkoper is.
Ja, ik heb laatst Bert van Son geïnterviewd, hele interessante gast. Het eerste en enige circulaire jeansmerk ter wereld heeft hij, Mutt Jeans. Ik ben zo enthousiast. Die gast die haalt alle broeken terug, recycelt ze weer tot de grondstof in Valencia, geloof ik, en maakt nieuwe broeken.
Ja.
De beperking van de grondstof nodig hebben om nieuwe broeken te maken is gewoon bizar, zeg maar. En zeker in die wereld waar gewoon, whatever, de helft van de broeken worden weggegooid. is dat een mega verschil, zeg maar.
Hey, met Dwarf zeg je dat jullie succesvolle e-commerce bedrijven mijnen. Dat klinkt heel erg mooi. Ik ben dan, dat is net als een goudmijn. Misschien voor jullie is dat het ook.
Ja.
Als het goed is. Maar hoe doe je dat precies? Hoe bepalen jullie dan wat die ruwe diamanten in de markt zijn? En zijn dat inderdaad al de bedrijven die succesvol zijn, of waarvan je denkt van, nou, dit is een ruwe diamant en die moet even wat gepolijst worden en dan gaat die succesvol zijn?
Ja. Nou, de meest interessante targets zijn de targets die zelf producten hebben geïnnoveerd. En hun eigen merk hebben en een relatief klein assortiment met veel omzet. Dat is eigenlijk de notendop. En het liefst niet elektronisch. Ja, dat is eigenlijk de notendop van de, toch een beetje van de criteria aan het kijken.
Simpel.
Ja, en we hebben ook bepaalde, we zitten veel in home and living en noemen het altijd alles in en om het huis.
Ja.
Dus daar proberen we de meeste acquisities in te doen om het ook in één lijn te houden. Je ziet ook sommige aggregators die echt all over the place, all over the world hebben geacquireerd. Ja, die krijgen het heel snel heel moeilijk. Dus het waarde toevoegen is heel belangrijk. Gezonde marges moeten ze hebben. Ja, gewoon innovatieve producten van het eigen merken die gewoon het goed doen op de marketplaces. Dat zijn eigenlijk de interessante targets.
Want hoeveel bedrijven heb je dan op dit moment daar in je portfolio zitten?
Ja, we hebben een overname of 10 gedaan of zo in het eerste jaar.
Ja.
En sommige overnames hadden meerdere merken. Ja, dat is een beetje de notendop. En ja, in het eerste jaar deden we wel 40 miljoen omzet of zo. Dus
dat nice.
ging door het dak. Maar ook dat even een keerzijde. Hè. We gingen richting de 100 man, FTE, in het eerste jaar. Wat bizar is. En toch is het sentiment ook wel echt omgeslagen door de reden die ik net noemde. Die logistieke prijzen, grondstofprijzen, minder zoekvolume. Dus we hebben ook echt een reorganisatie moeten doen om de tent soort van te strippen, zeg maar. Om niet meer op groei, maar op winstgevendheid te gaan sturen. En de winstgevendheid is belangrijker geworden dan de groei. En voorheen was het andersom. En dan was het gewoon bigger, bigger, biggest, zeg maar.
Ja.
En daar had je gewoon heel veel geld voor nodig om zoveel mogelijk te acquireren. Om de grootste te zijn. Vergelijk het met Unilever, ja, die hebben ook tig merken onder één dak, zeg maar.
Ja.
En alles wat een beetje groot wordt in hun markt, accureren ze gewoon erbij, zodat ze zelf de monopolist blijven
ja.
in die markt. Dus ja, dat is een beetje het spel, zeg maar.
Ook dat is een beetje als vastgoed, hè. Het is natuurlijk heel interessant om te vertellen van ik heb zoveel panden, maar in the end of the day gaat het erom van heb je de goede huurders in je zitten, die voor de toekomst rust geven, heb je een goede cashflow erop. Want wat is een beetje een winstmarge die jullie nu nastreven dan?
Poeh, ik denk als jij bottomline aftrekt van al je kosten 10% hebt staan, dat je het heel goed doet.
Okay.
En vaak is het minder.
Hm.
Er zijn e-commerce bedrijven die, het gaat echt om procenten vaak. En dan, nou, ook naar Coolblue, hè, volgens mij maakt Coolblue 2,5% winst of zo.
Bizar, dus dat zijn echt wel nou ja, dunne marges.
Dunne
marges. Maar dan gaat het echt om het volume dus.
Ook ja, of om je marge. Dus als je genoeg waarde toevoegt en je kan voor 10 euro inkopen en voor 100 euro verkopen. Wat niet doorsnee is, maar als jij innovaties brengt, dan zou dat kunnen.
Ja.
Ja.
Hey, is iets als ondernemen, is dat naar jouw mening te leren? Of zeg je van nou, je moet het wel grotendeels, ja. Je bent ondernemer of je bent het niet?
Ja, het is grappig. Ik zie veel mensen een beetje struggelen, zeg maar, welke kant ze uit willen. En ik denk als je ondernemer wilt worden, dat het heel slim is om gewoon zoveel mogelijk businessmodellen te bestuderen. Hè? Of dat nou vastgoed is, e-commerce, affiliate marketing, whatever.
Dropshipping.
Ja, dropshipping. Ja. En om daarna te bepalen wat heel goed bij je ligt. Of waar je je eerste sprint in zou willen trekken. Ja, weet je, en het is niet meer dan gewoon onwijs veel YouTube-video's kijken of een cursus kopen van iemand die het al succesvol gedaan heeft. En dat gewoon zelf toepassen. En de mensen die succesvol worden zijn de mensen die niet de handdoek in de ring gooien. Hè? Laten we eerlijk zijn, 99% van de mensen is niet bereid om dingen op te geven om te komen waar ze willen zijn. Gooi je gewoon te snel de handdoek in de ring. Dat is het verschil tussen jou en mij. We hebben allebei business omdat we door zijn gegaan. Maar de andere 99 mensen die in diezelfde tijd dat jij deze business startte gestart zijn, die zijn waarschijnlijk gestopt en die hebben nu iets anders.
Ja, maar jij hebt dan toch wel wat meer cursussen gevolgd of YouTube-video's gekeken dan ik. Want ik ben er niet op een punt dat ik kan zeggen van ik loop de deur uit en de business die draait helemaal door.
Ja.
Dus daarin heb ik nog wel wat te leren en te groeien. En als ik die omzetten van jou hoor, daar zitten we ook nog net niet aan.
Nee, maar dat is ook een bewuste keuze. Hè? Ik bedoel, ik had bewust gekozen om daar naartoe te werken, om zelfvrijheid te krijgen. En dat ook afhankelijk van het businessmodel wat je kiest, is dat makkelijker of minder makkelijk, zeg maar, om dat te doen.
Ja, dat is een fase waar ik nu in zit. En een interessante constatering is dat ik mezelf financieel vrijgespeeld had in privé. Nou, dat is iets wat heel veel mensen niet lukt. Dus dat was heel nice. Alleen wel dat ik op een gegeven moment voor mezelf zakelijk gezien een soort van machine had gecreëerd die maar door en door ging. En waar ik soms het gevoel heb een beetje in vast te zitten. En nu me toch wel weer eruit wil halen.
Ja, dan ben je eigenlijk een beetje, zeg maar, een soort van je eigen monster aan het creëren. Zeg
juist,
maar.
Ja.
En op een gegeven moment ben jij het hart van de monster.
Ja, ja.
En dat is wat je niet wilt.
Nee, dat is zeker wat je niet wil.
Ja,
maar dat zijn ook meer fases en dingen die je gewoon moet ervaren.
Absoluut.
Hè, dat je een privé een red race had, maar zakelijk gezien is die red race soms al veel groter. Ik bedoel, we hebben nog geen 30 man op de payroll of 100 FTE, wat jij zei. Maar ja. Ja, je hebt een aardige kosten elke maand.
Zeker.
Het moet wel weer eerst even verdiend worden.
Ja, het liefst zou je dat zo lean mogelijk. Gewoon met een klein virtual team een grote impact maken. Dat is een beetje waar ik, op het spoor waar ik nu op zit, zeg maar.
Ja.
Dus,
stagiairs of...
Ja, of gewoon virtuele mensen. Gewoon ook, ik hire ook veel in de Filipijnen bijvoorbeeld. Of via Upwork, Fiverr, nog zo'n platform. Maar daar vind je gewoon virtuele mensen die gewoon onwijs slim en goed werk kunnen leveren. En vaak maak ik processen daarvoor voor de, nou ja, wat simpelere dingen, weet je. Ik bedoel, als je een proces maakt en je kan het voor $5 per uur in de Filipijnen uitbesteden. En je betaalt alleen maar voor dat ze dat proces uitvoeren. Ja, je kan zoveel processen in je business bedenken. En als je die helemaal uit hebt besteed, dat je zoveel vrijheid oplevert.
Ja.
En zo wil je uiteindelijk je business draaien.
Ja, tof. Hey, wat zijn dan bij het ondernemen de grootste fouten die jij gemaakt ziet? Behalve bijvoorbeeld dat soort processen niet uitschrijven en uitbesteden? Of?
Nou, op een gegeven moment ben ik me er heel erg bewust van geworden dat alles goede en slechte dingen die ontstaan, dat het resultaat is van je eigen keuzes. Hè? Dus ook wat je net zelf zegt, je zit in een business en dan op een gegeven moment heb je een soort van monster gecreëerd waar je zelf het hart van bent. Maar het komt door de eigen keuzes die je hebt gemaakt.
Zeker,
en,
ja.
En dus of het nou goed of slecht gaat in je business, is het resultaat van je keuzes. Dus van tevoren heel goed nadenken hoe jouw ideale leven eruit ziet. En wat de business jou moet brengen. Want veel mensen denken, oh, business, lekker vrijheid. Maar vaak is het tegenovergestelde de uitkomst. Is business heel weinig vrijheid, want gewoon heel veel werken om de business te draaien. Dus ja, daar kun je heel bewust keuzes in maken in wat je wel doet, wat je niet doet. Hoe dat je team neerzet of je überhaupt een vaste locatie hebt op een kantoor en allemaal dat soort dingen.
Ja.
Ik noem altijd, dat is ook wel het bezitten van zo weinig mogelijk of van eigenlijk niks. Daar zit heel veel vrijheid in. Alles wat jij bezit heeft gewoon bandbreedte nodig uit je hoofd. Of het nou vastgoed is, je eigen huis, een auto, heeft allemaal bandbreedte nodig. Als je dus zo weinig mogelijk bezit, misschien wel niks, daar zit de absolute vrijheid in. Omdat je zo echt in het moment kan zitten en eigenlijk geen bandbreedte aan je bezittingen hoeft te spenderen.
Dus dan kom je bij een stukje minimalisme zeg maar uit en het ontspullen? Of,
Ja, weet je, kijk, het is natuurlijk heel niet praktisch als je helemaal niks bezit. Dus dat is in de praktijk is het wel handig om misschien iets te bezitten. Maar daar zit het wel ergens in. Ja. In gewoon een vrij leven hebben zonder met zo min mogelijk bezit.
Min mogelijk ballast.
Ik was laatst bij een vriend van mij, Mitchell van Duren. Die woont op Gran Canaria.
Ja.
En hij woont met 4 families op een stuk land. Wat van hem is 7 hectare groot. En hij doet ook via Workaway komen vaak mensen bij hem om het land werken. Ja, er was een Franse jongen. Die had letterlijk alleen een telefoon. En voor de rest had hij niks. En die reisde ook de wereld rond, zeg maar. En hij vond overal wel via Workaway vond hij weer werk waar hij gewoon kon logeren voor kosten en inwoning. En bij hem was hij aan het klussen. En hij betaalde hem ook nog 10 euro per uur, zeg maar, voor het klussen. En zo maakte hij een paar duizend euro en boekte hij weer een ticket naar Spanje. En nu ging hij van Spanje naar Frankrijk wandelen. En weet je, dus het stomme is als je... En die gast was zo zorgeloos, onwijs blij. En dat je denkt van weet je... Eigenlijk hoeft het niet moeilijker dan dat te zijn. Het zit allemaal tussen je oren, zeg maar. Wat je jezelf oplegt van successen en dingen die je wilt behalen, zou moeten behalen. Maar als je zelf je mind herprogrammeert, kun je misschien wel veel sneller en veel gelukkiger zijn met jezelf en wie je bent. In plaats van dat je iets nastreeft en je denkt dat je gelukkig maakt. Ik bedoel, heel veel mensen denken, ik doe eerst dat miljoen maar en daarna zijn al mijn problemen opgelost. Ja, dat is dus gewoon bullshit. Dat is de grootste bullshit die er is.
Ja.
Ik bedoel,
want dan is er ook weer een andere ondernemer, een vriend van je, die heeft 10 miljoen. En dan wordt dat weer een doel. Ook. Je bent continu dan bezig met de next best thing achterna te gaan.
Ja.
Ja, en mensen zoeken het heel erg altijd natuurlijk in het externe. Hè? Terwijl er genoeg mensen zijn die zeggen, de echte geluk zit natuurlijk gewoon in jezelf.
Exact.
Van binnen.
Exact.
Dat is een mooi bruggetje wat je maakt naar de transformatie de afgelopen periode die je hebt doorgemaakt van de... fysieke vrijheid naar de mentale vrijheid. Ja. Jij kwam erachter tot de conclusie van... ik ben wel financieel vrij bijvoorbeeld... maar ik ben niet echt vrij. Of wat was het moment dat je die constatering deed?
Nou, dat was de grap, zeg maar. Ik had 2 jaar lang rond de wereld gereisd. Dus ik was fysiek vrij, maar ik was mentaal niet vrij. Weet je. Ik was met mijn business bezig. Toen ik in de Trans-Mongolia Express in de trein lag... lag ik te denken van hoe kan ik mijn business next level brengen... en hoe kan ik nog mijn zaken... Ja. Dus die mentaal vrij zijn is iets heel anders dan fysiek vrij zijn. Hè? Dus je kan geld hebben en fysiek vrij zijn. Maar als je business nog moet draaien, ben je niet mentaal vrij. En de afgelopen jaren heb ik best wel een interessante transformatie daarin gemaakt. Dat ik me meer wilde focussen op het mentaal vrij zijn. Wat je veel meer brengt dan het ja, een soort van fysiek vrij zijn. Of het financieel vrij zijn. En ja, de dingen die me daarbij geholpen hebben. Je hebt een interessante Netflix serie die heet How to Change Your Mind. Gaat over LSD, psychedelics, paddenstoelen. Allemaal dat soort dingen die je letterlijk je mind kunnen ja, veranderen, zeg maar, in denkpatronen van jezelf. At the end of the day gaat het om het doorbreken van je denkpatronen. Want je hebt een bepaalde gedachte die blijkbaar anders denken dan dat je zou willen. En die moet je dan soort van herprogrammeren. Dus ik heb bij Jesse van der Velde, misschien ken je hem, heb ik een paar keer ook een truffelceremonie gedaan. Heeft me onwijs veel gebracht en ingezien. En ik heb dit jaar voor het eerst een Vipassana gedaan, heet dat. Heb ik 7 dagen lang, 10 uur per dag gemediteerd. Wat ik in oktober weer ga doen. En dit zijn de dingen die uiteindelijk ervoor hebben gezorgd dat ik mijn mind echt heb kunnen herprogrammeren. En dat ik me mentaal vrij ben gaan voelen in plaats van fysiek of financieel vrij. En ja, ik vind het veel waardevoller om die mentale vrijheid te hebben dan de financiële of de fysieke vrijheid, zeg maar. En niet mentaal vrij te zijn.
Ja, als je zou moeten kiezen, dan zou je 100% voor de...
Ja, als ik zou moeten kiezen, dan misschien zou ik wel een tijd in een klooster gaan zitten of zo. Of weet ik veel wat, weet je, ik bedoel... Ja, toen ik die eerste keer die meditatie deed, 10 uur per dag, 7 dagen achter elkaar, toen pas snapte ik waarom monniken of mensen in een klooster pas tot de gelukkigste mensen van de wereld worden bestempeld. Ik had echt tranen van geluk. Ik dacht echt, holy shit, hoe moeilijk ben je het jezelf aan het maken in het echte leven? Het kan zo simpel zijn. Dat is vaak een soort van eye-opener voor heel veel mensen. En dat is echt bizar, weet je. Ik bedoel, ja... Nogmaals, alle keuzes die je zelf maakt zorgen ervoor in de situatie waar je in zit. Dus je kan andere keuzes maken of jezelf anders programmeren, waardoor je heel anders in je energie zit en in het nu, zeg maar.
Maar het is aan de ene kant natuurlijk super mooi om dat te constateren, hè? Tranen van geluk en dat je dat mee mag maken. Ik denk dat heel veel mensen dat nooit zullen ervaren tijdens hun leven. Maar denk je niet aan de andere kant van shit, wat heb ik al die tijd met mijn leven gedaan? Wat heb ik mezelf moeilijk gemaakt? Wat heb ik veel tijd weggegooid en energie?
Ja en nee. Ik had op redelijk jonge leeftijd gingen er een korte tijd heel veel mensen dood in mijn vrij naaste omgeving. Toen besefte ik al heel goed van de dood is het resultaat van het leven. En met die wijsheid moet je eigenlijk gaan leven. Dus toen dacht ik al heel snel van, weet je, ik zei nooit nee tegen van, hey Bas, ga je mee op vakantie? Bas, ga je mee op wintersport? Bas, ga je mee naar Ibiza?
Mr. Yes Man.
Juist. En sterker nog, ik financierde mijn vrienden zodat ze mee konden en ze me later terug konden betalen, omdat ik het gewoon veel toffer vond dat ze meegingen dan dat ze zeiden, ik heb geen geld. Ja, ik bedoel, het is gewoon onzin.
Het is maar geld.
Ja. Ja, het is maar geld. De beleving en de ervaring is meer waard dan het geld, zeg ik altijd maar. Dus ja, en die vrijheid streefde ik na en het reizen jarenlang rond de wereld en alles. Besefte me al dat de beste tijdsbesteding was. Ik had ook niet 2 jaar lang kunnen reizen en veel eerder miljoenen kunnen maken. Maar ik koos er heel bewust voor om wel te reizen en die ervaring juist mee te nemen. En gewoon die ervaring samen met mijn huidige vrouw trouwens ook mee te maken voordat we kinderen kregen.
Want waar staat, je noemt nu even je vrouw en je kinderen. Waar staan die, zeg maar? Neem je die ook, zeg maar, mee in jouw reis? Volgen die een vergelijkbaar pad of staan die juist heel ergens anders nog?
Nou ja, ook mijn vrouw heeft een onwijs mooie transitie gemaakt. Voordat wij op reis gingen, zat zij midden in een architectenopleiding. Ze wilde architect worden. Ze werkte voor een architectenbureau. Deed daarna een universitaire opleiding tot architect. En we stonden toen voor de keuze van, ja, willen we nu 2 jaar reizen of wil je architect worden en dan maar de architect uithangen, zeg maar. En ze had wel echt een toffe job, weet je. De suit supply ken je wel. Ze tekende suit supply winkels over de hele wereld. Ze mocht naar Washington en Chicago een winkel inmeten. Ja, die stijlen van die winkels zijn overal hetzelfde, maar dat soort dingen deed ze dus. Dus best tof.
Ja.
Maar ja, goed, toch heel bewust gekozen van, nou, we laten dit varen, we gaan reizen. Alles opgeslagen en op reis gegaan. En ik zeg altijd, geef iemand 10.000 euro per maand zonder druk van te werken. En dan pas gaan ze doen wat ze echt leuk vinden. Ik zie dat en ik zag dat ook bij haar ontstaan tijdens de reis. Ze had zeg maar gewoon...
Dus jij bent groot fan ook van het basisinkomen?
Ja, nou ja, als dat heel veel mensen helpt zeg maar, om echt te doen wat ze leuk vinden en de wereld een betere plek maakt. Ja, dat klinkt goed, zeg maar. Maar zo heeft zij die transitie ook gemaakt. Ze is gaan bloggen onderweg over architectuur en alles wat er tegenkwamen. En uiteindelijk is ze posters gaan verkopen. Eerst op Etsy is ze dingen gaan tekenen. Ging ze op Etsy posters verkopen. Toen had ze 1 verkoop gedaan van een digitale file wat ze had getekend. Toen zei ik, ja, als je 1 poster kan verkopen, kun je er ook 1000 verkopen. En op de dag van vandaag is het nog steeds al business. Ze tekent huwelijksposters, ook gepersonaliseerd. Geboorteposters, sterrenbeeldposters. ja, dat is haar business. En ze heeft een 9,4 rating. Ze maakt iedereen hartstikke blij. En ze kan het lekker gewoon in en om het huis runnen. En de kinderen erbij. En alle vrijheid, zeg maar. We zijn nu met z'n tweeën best wel veel thuis, weet je. En we doen heel veel met de kinderen. En ja, gewoon... Ja, dat, en dat is eigenlijk maar gewoon...
Dat is toch het, ja, het leven.
Ja.
Het vrije leven. Ja. Dat je gewoon tijd hebt voor jezelf en voor je kinderen. En daarnaast ook nog een business. Maar eigenlijk eentje die zichzelf redelijk bedrijft.
Precies.
Dat, reclame maken voor haar bedrijf. Website.
Ja, ze heet Claudia. En haar business heet Design Cloud. En Cloud is met AU. Dus designcloudshop.com is het, geloof ik. Of Design Cloud is dat blog.
Dus mocht iemand nog een mooie... poster of iets nodig hebben dan.
Huwelijksposters zijn echt een trek. Je ziet in de zomer, ja, we zijn nu bijna dadelijk in de zomer voorbij, maar nu na corona is iedereen een soort van huwelijksinhaalslag aan het doen. maar ook met goudfolie druk en dat soort dingen. Ik ben zelf ook heel enthousiast over de druktechnieken die er tegenwoordig zijn en wat voor mooie dingen je daarmee kan maken.
Super gaaf.
Ja. Dus als je nog dingen nodig hebt voor vastgoed of certificaten, dan kun je dus heel mooi met goudfolie dingen drukken. Dat is wel tof.
Ja. Klinkt goed.
Ja. Ja.
Nou, als de stapels die we nu nog hebben op zijn, dan...
ja, precies.
Hey, heb je nog een paar boeken, podcast, tips, mensen die gevolgd moeten worden, andere ondernemers die jou inspireren?
Poeh, ja, dat zijn veel obvious ones. Hè. We hebben het over Elon Musk, Steve Jobs en Bill Gates, al die gasten. Maar Robert Kiyosaki luister ik nog steeds. De Rich Dad Radio Show heeft ook een podcast. Ja, dat zet je ogen wel wat meer open over wat er daadwerkelijk in de wereld gebeurt op het gebied van het financiële systeem. En volgens mij interview binnenkort Willem Middelkoop is natuurlijk ook zo'n figuur die echt snapt wat er in de economie gebeurt.
Ja.
En eigenlijk is dat mijn grootste tip. Hè? Dus snap hoe de regels zijn en werken en gebruik ze daarna in je voordeel. De meeste mensen stoppen niet de tijd en energie erin om de regels te bestuderen, waardoor ze de rest van hun leven maar 50% belasting blijven betalen. Dus dat kan anders, weet je. Dus stop, ik bedoel, ja, ik hoef jou niet uit te leggen hoe box 3 werkt en dat hele spektakel, maar als dat snap je pas als je snapt wat er mogelijk is en wat de regels zijn. Als je de regels niet snapt en volg dan de mensen die je daarmee kunnen helpen en luister de podcast zoals die van jou of Richard Radio Show of dat soort bedrijven die gewoon je uitleggen wat de regels zijn en hoe je minder belasting kan betalen en jezelf eigenlijk meer vrijheid kan geven.
Ja, is dat een van de oorzaken, denk jij, dat veel mensen in een wat minder goede financiële positie zitten, dat ze gewoon geen zin erin hebben om zich er een klein beetje in te verdiepen of denken dat ze het niet snappen? Of...
Ja, hoe jonger jezelf financieel educatie echt doet en snapt, hoe beter is dat voor de rest van je leven. Weet je, ik bedoel, ik zat met een goede vriend van mij, die is cardioloog. Daarmee zat ik op de basisschool. Weet je, we deden altijd een wedstrijdje, wiskunde, wie het snelste kon rekenen, allemaal dat soort dingen. Hij is gewoon al, weet ik veel, bijna 30 jaar aan het studeren. En is dit nu volgens mij in zijn laatste fase dat hij echt cardioloog wordt. En dan ben je dus cardioloog. En het voorbeeld van een cardioloog en een ondernemer is dat een cardioloog dus de rest van zijn leven één heel veel uren moet maken, hard moet werken om 50-60% belasting te betalen.
Ja.
En een ondernemer pakt dat gewoon op een andere manier aan, of je nou in het vastgoed zit of ondernemer of dat je gaat beleggen of whatever, weet je. Ik bedoel, er zijn gewoon andere manieren waardoor je jezelf meer vrijheid gunt en kan geven zonder daar voor te werken tussen haakjes. Natuurlijk, alles heeft werk nodig. Elke beginfase is moeilijk. Het gaat niet vanzelf. Je moet bereid zijn om er offers voor te brengen, om er te komen. Ja, maar als je waar een wil is een weg. Dus als je het wil, dan kan je er komen, zeg maar.
Ja, ja, niet iedereen is helaas bereid om die offers te brengen. En ik zie ook veel mensen die dan wel de regels bestuderen, maar dat vervolgens niet implementeren. Dat is helemaal jammer natuurlijk. Absoluut. Want dan weet je wel dat het kan of hoe anderen het doen. Maar en heb je een offer, want daar heb je tijd in gestoken om dat boek te lezen of om deze podcast of een andere podcast te luisteren. Maar dan moet je eigenlijk nog even één stapje verder gaan. Juist. Natuurlijk, door er ook even wat mee te doen.
Ja, en ik denk dat ook een rol van ons beiden is, om wat jij ook doet, om mensen te inspireren om echt in fucking actie te komen. Weet je? Ja. Ik bedoel, als je het leven hetzelfde laat zoals het is en je bent er niet blij mee, gaat het niet veranderen. Kom in fucking actie, man. Doe iets en kies iets waar je je neus in stopt, waar je tijd en energie in stopt, waar je een sprong in het diepe waagt. Het ergste wat kan gebeuren is dat het niet lukt en dat je weer opnieuw die baan zit waar je nu in zit. Dat is het ergste wat kan gebeuren. Ja.
Maar mensen zien het altijd heel erg zwart-wit. Weet je? Van, ja, of je wordt miljonair of je bent dakloos. Of je kan altijd nog terug. Bijvoorbeeld als jij de droom hebt om ondernemer te worden en je vindt het spannend. Ja, oké, zorg dat je een beetje een buffer hebt. En dat je misschien eerst nog een paar dagen in loondienst werkt en dan die transitie een beetje maakt. Maar aan de andere kant ook, weet je wel, ja, misschien verbrandt die schepen achter je, ga gewoon all in. En wat is het ergste wat kan gebeuren? Ja, dat het niet lukt en exact. Dat je weer een andere baan gaat zoeken. Nou, weet je, in deze tijd lijkt me niet heel erg moeilijk om een nieuwe werkgever te vinden.
Nee, en ik heb er echt wel goede tips voor. Ik denk als je nu een business wil starten en je wilt veel tijd erin investeren, terwijl je nu misschien geld verdient en dat geld voor een groot deel aan je huur en je belasting betaalt, terwijl je bijna nooit thuis bent omdat je veel werkt en veel belasting betaalt, wat een feit is. Ik zeg altijd, als ik nu niks zou hebben en ik zou opnieuw moeten beginnen, dan zou ik naar een land gaan waar de levensstandaard heel laag is. Weet je, ik bedoel, als je op Bali woont, je zou theoretisch daar letterlijk voor 300-400 euro gewoon echt een mooi leven in de zon kunnen hebben en je business kunnen bouwen. Of als je in Nederland wordt, je wilt niet weg. Weet je, kijk of je in een tiny house of op een camping kan wonen. Weet je, en ben ook niet bang om voor je buitenwereld, zeg maar. Je werkt niet voor je buitenwereld, je bent je buitenwereld niet. Veel mensen maken keuzes omdat ze dan denken, ja, wat zullen anderen er wel van denken? Holy shit, gewoon dikke vinger opzetten en je eigen pad volgen. En dat is waar veel mensen echt moeite mee hebben.
Ja, dat vind ik zo mooi in jou. En daar heb ik zoveel respect voor jou. Dat je het gewoon echt helemaal op je eigen terms, zeg maar, doet. Ja. En niet de standaard of wat er waarvan je denkt dat er verwacht wordt van andere mensen. Weet je, je zit hier ook gewoon lekker met je slippers en je korte broek. Precies. En gewoon je eigen pad volgen.
Ja.
En dat zou fijn zijn als meer mensen dat zouden durven. Dus gewoon een kwestie van durven en doen natuurlijk.
Je hebt zo'n speech op YouTube van Stanford University, volgens mij, waar Steve Jobs op een gegeven moment een speech doet. Die kun je op YouTube opzoeken. Ik weet niet of hij in die speech zegt trouwens, of in een andere video. Maar hij zegt, everything you call life is made up by people that were no smarter than you. Dus alles wat iedereen het leven noemt, is bedacht door andere mensen die niet veel slimmer zijn dan jezelf.
Ja.
Ik bedoel, alle regels zijn bedacht, het financiële systeem is bedacht, dat we van 9 tot 5 moeten werken is bedacht, dat we op kantoor zouden moeten werken is bedacht. Als je dat allemaal overboord gooit en je hebt een blank canvas voor je en je gaat dan nadenken van, hey, wacht even, hoe wil ik nou eigenlijk dat de wereld eruit ziet en wat wil ik eigenlijk? En je gaat daarmee puzzelen en je hebt de moed en het lef om dat te doen, dan ga je je mooiste leven leven.
Tof. Nou ja, dat lijkt me heel mooi om daarmee langzaamaan af te gaan sluiten. Maar waar we het nog niet over gehad hebben, is dat jij ook een fantastische e-commerce cursus hebt. De e-commerce marketplace heet die, geloof ik.
Ja, e-commerce marketplace mastery heet die.
E-commerce mastery marketplace. Nee, okay.
E-commerce marketplace mastery. Ja. Hele mond vol, hè?
Ja, precies. Daar ben ik altijd minder fan van die Engelse termen om iets heel fancy te laten lijken. Maar
snap ik.
Het gebeurt veel. Maar waarin je andere mensen dus leert eigenlijk om op diverse manieren, behalve dropshipping, geld te verdienen met e-commerce, right?
Klopt. Ja, nee, dus nadat ik in 2018 snelst groeiende cross-border e-commerce bedrijf van Nederland was, ben ik andere mensen gaan helpen. Platform is daaruit voortgekomen. En daar zitten inmiddels meer dan 32.000 mensen in de community. Is echt bizar wat voor activiteit daar plaatsvindt. Wat voor successen er worden geboekt. En ja, ik ben er echt wel trots op wat daar nu staat. En er zitten duizenden video's in die mensen op weg helpen in de e-commerce. En als mensen vragen stellen, krijgen ze vaak van andere mensen in de community al antwoord. Ja, het is heel tof.
Ja.
Ja.
En nou ja, goed, ongetwijfeld heel veel mensen zijn die nu aan het luisteren zijn en misschien al langer daarover nadenken om met e-commerce te starten. Dus dit zou een hele mooie manier daarvoor kunnen zijn.
Absoluut.
Maar het is nog mooier, want het valt onder de stapregeling. Dus het is mogelijk om deze cursus met subsidie van de overheid. Elke Nederlander, voor degene die het niet weet, heeft een stapbudget. Mag 1 keer per jaar daar aanspraak op doen en een cursus, een training volgen tot 1000 euro.
Nee, voorheen was dit pakket wat ik nu verkoop kostte normaal 2000 euro. En totdat de subsidie kwam, dacht ik van ja, weet je, ik wil eigenlijk dat het voor een breder publiek aanspreekbaar is. Waardoor we zelf 1000 euro korting geven, dat zet ik even tussen haakjes, en 1000 euro een stapbudget, waardoor je het hele programma kan volgen met verkopen op Amazon. Je krijgt er zelfs 1-op-1 coaching bij. Het is een heel spektakel waar we nu al heel veel mensen mee geholpen hebben.
Ik geloof dat jij nu al het moment van opnemen tot de grootste cursus in Nederland behoort.
Ik was de meest succesvolle cursus de vorige ronde.
Ja, de vorige ronde, 1250 deelnemers.
Ja.
Dan hoor ik misschien ook mensen denken van nou Bas, is dat nou helemaal oké om een dergelijke cursus die bedoeld is om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, om dat aan te bieden. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Ja, weet je, er zijn wat negatieve geluiden in de media ook over wat die stapsubsidie nou precies doet. En mensen moeten snappen waar het vandaan is gekomen. Voorheen kon jij tussen de 1000 en misschien wel 4.000-5.000 euro aftrekken van je inkomstenbelasting als je een opleiding deed. Ja. En die kon je aftrekken. Maar wat was het effect ervan? Is dat alleen maar mensen die het geld hebben om de opleiding te betalen, hem kunnen aftrekken. Nou, wat heb je dan? Dat alleen maar elite of mensen die het geld al hebben, dus de opleiding doen en het geld terugvragen.
Ja.
Deze stapsubsidieregeling is met name ook veel vriendelijker voor, nou, ik noem het even de onderkant van de markt. Mensen die niet hoger opgeleid zijn, die het geld niet eens hebben om een cursus te volgen.
Nee.
Die kunnen nu stappen maken. Die kunnen nu dit soort cursussen wel leren.
Ja.
En ik snap dat dat ook, zeg maar, degene die het businessmodel hebben van voorheen, dat ze de elite helpten en daar heel veel inkomstenbelasting aftrek van kregen. Ja, die worden nu een beetje minder. Die worden eigenlijk een beetje boos tussen haakjes dat deze regeling er nu is. Want ze zien dat heel veel van het budget gaat naar juist de mensen waar het eigenlijk voor bedoeld is. En dat is meer de onderkant van de markt. En dat zet ik ook even tussen haakjes, weet je, met alle respect. Maar als je die opleidt en zorgt dat ze een transformatie kunnen maken, bijvoorbeeld als e-commerce expert of als vastgoed expert, whatever. Wij leggen mensen dan uit hoe e-commerce werkt, waardoor ze bij e-commerce bedrijven kunnen gaan werken of misschien wel een eigen e-commerce business zouden kunnen opzetten. En dat is uiteindelijk waar het om gaat, om die arbeidspositie te verbeteren. En daarnaast, dat gezegd hebbende, weet je, hoe ik zelf succesvol ben geworden is te leren van de mensen die het daadwerkelijk bewezen succesvol gedaan hebben. Ja, weet je, kijk, en je hoeft mijn naam maar te googlen en dan kun je genoeg zien dat ik het bewezen succesvol gedaan heb. Dus er zijn genoeg kooiboys tussen haakjes in de markt die jou uitleggen hoe e-commerce werkt, terwijl ze zelf nooit een succesvolle e-commerce business hebben gehad. En bij mij staat totaal andersom. Ik was succesvol in e-commerce en ik ben daarna andere mensen gaan helpen. Dus dat is de reden dat ik vind dat ik bestaansrecht heb in het uitleggen.
Ja, zeker. Nee, dat lijkt mij ook. En ik denk dat inderdaad wat jij zegt, dat belangrijk is. En dat is ook de reden dat wij er ook toch voor gegaan zijn, is om het juist inderdaad mogelijk te maken voor mensen die het normaal gesproken niet zouden kunnen betalen.
Exact.
En hun kansen op de arbeidsmarkt, maar ook gewoon in bredere zin zelfs, denk ik, in het leven te verbeteren en te vergroten.
Hè? Exact.
Ik denk dat jou en mijn missie vooral ook is om mensen onafhankelijk te maken, zodat je je passie kan volgen, zodat je je eigen weg kan volgen.
Ja.
Nou, als dit daarbij iets is wat mensen kan helpen om de juiste kennis of een netwerk aan te reiken, dan is dat natuurlijk super mooi.
Zeker.
Dus zo word je steenrijk.nl /ecom, ECOM hadden we gezegd.
Ja.
Laat daar je naam en je mail achter. Je krijgt sowieso ook een e-book over e-commerce van jou. Zeker. Welke het is, weten we nog niet. Je hebt er meerdere. Ja, maar
maak er maar 3 e-books van. Joh.
3 e-books, joh, doe het gek. Ja. 3 e-books. En daar kan je dan krijg je een linkje met meer informatie hoe je via de stapsubsidie kan aanmelden voor jou. Nog 1 keer de naam.
E-commerce Marketplace Mastery programma.
Precies, mooie naam, hè? Ja, precies die. Hoe je daarvoor kan aanmelden.
Ja, top man.
Bas, dankjewel.
Graag gedaan. Top, jij ook bedankt.
Leuk gesprek over ondernemen. Alles wat jou bezighoudt. Jullie allemaal weer bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het kijken. En heel graag tot de volgende. Dankjewel voor je tijd en je aanwezigheid. Superleuk dat jij bij deze podcast was. We hebben ook een website www.zowordjesteenrijk.nl. Daar kan je alle oude afleveringen terugvinden en terugluisteren. Je kan je abonneren op onze nieuwsbrief en daarmee krijg je heel erg veel waardevolle financiële tips. En we hebben heel erg veel speciale acties en kortingen met onze gasten. En welke Nederlander houdt er nou niet van korting? Vergeet natuurlijk niet om je te abonneren op deze podcast. En dan zien we je heel erg graag weer volgende week bij een nieuwe aflevering van Zo Word Je Steenrijk.